Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Breinsoep. Gemaakt voor en door studenten die dagelijks struggelen met hun eigen breinsoep. Of dat nou ADHD, autisme of dyslexie is. Vandaag gaan wij het hebben over hulp zoeken en vinden. Hoe ging dit voor ons en wat voor hulp is er eigenlijk allemaal te vinden? Ik ben Esther, ik ben jullie host van deze aflevering. Ik weet na ongeveer een jaar dat ik ADHD heb en naast mij staat Jeroen.
Hallo, yes. En ik weet ongeveer dat ik bijna 4 jaar ongeveer al autisme heb. En tegenover mij staat Lieselot.
Ja, hi. Ik heb zelf dyslexie en ik word op het moment getest voor ADHD.
Ja, en als we het over hulp hebben, gaat het over hulp vanuit sociale kringen en hulp vanuit verschillende instanties. In deze aflevering gaan we praten met zorgprofessionals die persoonlijke begeleiding bieden bij ADHD, autisme spectrum, stoornissen en dyslexie. Maar eerst gaan we het onderwerp behandelen. Waarom hebben wij hulp gezocht? En hoe is deze weg voor ons verlopen?
Onze weg naar.
De weg naar hulp moet je zelf belopen. Jeroen, hoe is jouw weg eigenlijk naar hulp gegaan?
Ja, dat ging wel stroef. Ik kreeg uiteindelijk een diagnose dat ik autisme had. En ja, ik was toen 18 jaar en nog eigenlijk een beetje laat, nog een beetje in de puberteit bijvoorbeeld. Dus ik was best wel egocentrisch en dacht, dit heb ik niet nodig. En daar was echt mijn moeder voor om mij af en toe met mij een gesprek in te gaan van, nou, misschien voor in de toekomst is het wel handig dat je dat nu al doet, want anders loop je tegen heel veel dingen aan. En uiteindelijk ga je er een beetje over nadenken en dan heb ik uiteindelijk
een afspraak gemaakt?
Een afspraakje gemaakt met een soort van screening.
Bij een hulporganisatie.
Ja, en ja, waar ik dat heb gedaan, dat heet BOBA. En BOBA, dat is echt gericht alleen maar op autisme. Iemand met een autisme spectrumstoornis, ASS. Omdat mensen die autisme hebben, dat het eigenlijk iedereen toch bij anderen verschillend is. Dus uiteindelijk hebben ze een screening om te kijken van waar loop jij tegenaan. En uiteindelijk gaan ze dan de goede professional zoeken voor je, die jou dan kan helpen bij die problemen. Dus ze hebben echt een heel groot uitgebreid team.
Ja.
En kunnen ze daar mooi iemand zoeken die dan het beste bij je past.
Ja, en jij had dan iemand gevonden die goed bij jou paste, de begeleider?
Ja, en uiteindelijk mag je ook gelukkig zelf kiezen van die je fijn vindt. Dus ik kreeg inderdaad de mogelijkheid om een man of een vrouw te doen.
Mm-hmm.
En zelf met ervaring met onder andere psychologen vind ik het toch fijner dat het dan een vrouw is.
Mm-hmm.
En waarbij ik zelf ook blij mee was iemand die ook nog wel rond de 24 was. Omdat dat voelde voor mij dan toch meer iets meer sociale, waardoor je toch meer open kan zijn in plaats van qua gevoel voor mij een 50, ja. 50 plusser die dan mooi strak in pak met een schrift voor je zit. Dus ja, zo is dat uiteindelijk gelopen.
En hoe ging die begeleiding voor jou? Hoe verliep dat, zeg maar? Hoe ging dat pad? Ging dat stroef of ging dat juist? Want je zei dat stroef ging, toch?
Beetje. Ja, er naartoe gaan.
Er naartoe gaan, maar tijdens de begeleiding dan niet meer?
Nee, omdat ze gingen. Wat ze eigenlijk doen is ze beginnen met kijken waar loop je echt tegenaan. De dingetjes. De tips en tricks, dat komen allemaal later wel. Ze kijken eerst van waar zit je problemen in. En wat je ook gaat doen, is je doet heel veel checklists en opdrachten, waardoor ze goed kunnen kijken van, hey, dit is je autisme. Waarbij je zelf zou denken van, oh, dit doe ik heel mijn leven. Hier heb ik misschien geen problemen mee, maar je krijgt een heel mooi zelfbeeld.
Was dat confronterend ook om te weten van, oh, dat hoort bij mijn autisme?
Ja, omdat je bent 18, dus dat kan toch nog wel. Kan je kijken dat het best wel laat is. Dat je dan te horen krijgt van, hey, je hebt een vorm van autisme. En ja, je weet niet anders beter. En dan krijg je zo voor je neus geduid van, ja, dit zijn allemaal eigenschappen van jou, wat je doet, wat heel veel mensen eigenlijk rekening mee moeten houden met je. En dan kijk je toch ernaar van, oh, ligt het dan iedere keer aan mij?
Ja, dat herken ik wel, hoor. Dat ik telkens denk dat het aan mij ligt ook. Ik weet niet, met ADHD, sinds ik weet dat ik ADHD heb, let ik daar ook steeds meer op. Van, oh ja, volgens mij ligt het aan mijn ADHD. Volgens mij ligt het niet alleen aan die persoon. Want dan heb ik bijvoorbeeld last van dat iemand heel direct is of zo. En dan, maar als ADHD'er kan je dat ook heel intens opvatten of zo. Merk jij daar iets van, Lieselot?
Ja, bij mij was het een beetje anders, omdat ik natuurlijk met dyslexie zat. Ik ben pas gediagnosticeerd in de derde van de middelbare. En dyslexie wordt normaal al bij kinderen op de basisschool gevonden. Dus dat was sowieso een beetje anders. Maar waar ik achter kwam tijdens het hele traject van diagnosticeren, is dat ik heel veel, ja, hoe noem je dat, coping mechanisms had, of ja, waarmee ik gewoon compenseerde voor het feit dat ik niet goed kon spellen. Ik had mezelf aangeleerd om blind te schrijven, bijvoorbeeld dat je zeg maar naar het bord kon kijken en dan gewoon blind het over kon schrijven. En er waren nog meer van dat soort voorbeelden. Maar tijdens die hele dat hele diagnosetraject waren er echt heel veel dingen waarbij die vrouw zo was van, oh ja, dit is wel heel duidelijk voor dyslexie en dit en dat. Dat ik normaal dacht, ik dacht dat ik gewoon wat dommer was dan de rest. What the fuck?
Ja, ja, dus alles viel soort van als puzzelstukjes in één of zo. Ja,
ja, een beetje wel. En ook vooral omdat ik met Frans en Duits altijd echt onder de 4 haalde. Dat ik echt dacht van, damn, I'm so fucking stupid. Maar uiteindelijk lag het niet. Ja, het lag wel aan mij, maar niet aan hoe slim ik was.
Nee, precies. Ik heb ook best wel last nou nog steeds van dat ik denk dat ik niet heel slim ben. Maar dat komt omdat er gewoon die breinprocessen in mijn hoofd gewoon niet optimaal, zoals een neurotypisch persoon, zeg maar, werken. Ja, dat vind ik lastig. En mijn weg was ook vooral dat ik echt heel erg tegen de vraag aanliep, of het heel erg vaak mezelf afvroeg van, wat is er mis met mij? Waarom lukt school niet? Wat jij dan ook een beetje hebt met dyslexie, maar ik dan met ADHD. En niks lukt. Of alles duurt heel lang. Waarom duurt het zo lang bij mij? En waarom kunnen anderen dat 1, 2, 3 zo hoep uit hun mouw schudden?
Ik had altijd met van die begrijpend lezen teksten en van die, je moest altijd woordjes lezen op de basisschool, dat je zo snel mogelijk las. Wou ook altijd de snelste zijn, want ik had het idee dat ik heel goed kon lezen. En dan had je altijd mensen die sneller dan mij waren. En dan was van, ik wil ook gewoon een keertje heel snel kunnen lezen. Waarom lukt het mij nou niet? Wat wel, ja, een beetje grappig was.
Mm-hmm. En uiteindelijk ging je dan naar iemand dan toe om dit te verbeteren? Of?
Ja, toen het gediagnosticeerd was in de derde, kreeg ik in de vierde, ja, ik weet niet hoe zo'n persoon heet, maar die helpt met ADHD, autisme, dyslexie, al dat soort dingen waar ik gewoon soms een gesprekje mee had met hoe het ging. En daar hadden ze allemaal dingen die ze me aanboden, zoals voorleesprogramma's en laptops op toetsen en extra tijd. Maar in het begin was ik echt zo van, ja, ik kan gewoon normaal lezen. Dit is helemaal niet heel erg. Ik ga niet al deze dingen gebruiken, want dat heb ik helemaal niet nodig. Terwijl ik er aan het einde rond de 5e en 6e uitkwam, achterkwam, dat die dingen eigenlijk best wel goed hielpen.
Ja, ik ging bijvoorbeeld ook altijd bijvoorbeeld de planningbegeleiding. Dat kregen wij dan niet echt veel, omdat ze aan mij zagen, nou, dat is gewoon een stille leerling. Maar eigenlijk kreeg ik niet zo heel veel mee. Ik was niet goed te rekenen, dit, dat, op de basisschool. En ze gingen mij niet een begeleiding aanbieden. En dat kreeg ik ook niet op de middelbare school. Want ze dachten, ja, Esther is gewoon sociaal. En ze let soms even niet op. Maar ze hebben nooit gedacht van, oh, ze heeft ADHD. Toen kwam ik er dus pas achter op het HBO. En toen strandde ik soort van een beetje.
Maar eigenlijk als we kijken naar ons drieën, hebben we best wel laat te horen gekregen dat we iets hadden.
Ja, vrij laat.
Ja, hadden jullie het liever gewild dat eerder werd gediagnosticeerd?
Ja, idealiter, ja, eigenlijk wel. Want doordat het zo laat is gediagnosticeerd, zit je heel erg in een mentale staat van, het is mij altijd wel gelukt, dus waarom zou ik dan nu deze hulp allemaal accepteren? Want ik deed het toch al prima. En als dat eerder was gediagnosticeerd, dan, zeg maar, als kind leer je dan veel beter hoe je ermee om kan gaan. En dat kan je dan weer gebruiken in je verdere leven. Terwijl als je zelf je hele leven hebt aangeleerd om jezelf te helpen, dan is het heel moeilijk om dat te ontleren.
Ja, echt nieuwe gewoontes en patronen aanleren, super moeilijk. Dat merk ik echt nu. Ik ben er vorig jaar achter gekomen dat ik ADD heb. Dat was op mijn 22e, zoiets. Ik ben nu bijna 24. Dat is echt laat voor mij. Ik heb mijn hele leven al op een bepaalde manier gewerkt en nu moet ik dat aanpassen. En dat, ja, we moeten ons een beetje schikken naar hoe de maatschappij soort van in elkaar zit.
Ja, en Jeroen, heb jij het idee dat je heel erg moet aanpassen aan, ja, je autisme?
Nou, ja, zeker weten wel in bepaalde hoeken dat je echt denkt van, hey, ik moet bijvoorbeeld rekening houden met dat ik op momenten heel veel praat. wat dan de drukte is in mijn hoofd. Wat je eigenlijk uit je hoofd wil zetten. En terwijl dan moet je ook naar de ander kijken van... heeft die daar ook de tijd eigenlijk voor en wil die dat allemaal wel horen? Dus tuurlijk, er zijn heus wel dingetjes binnen het autisme... wat fijn is dat ik nu weet hoe je daarmee om moet gaan. Maar ja, ik ben op zich daarnaast ook wel tevreden dat ik heel veel dingen niet wist van dat ik eigenlijk kind was. Want dan word je misschien een beetje in een hokje gezien. Of eigenlijk gedreven richting een hokje van zo moet je gedragen. En doordat ik echt pas op mijn 18e wist, ja, ik heb 18 jaar lang gewoon lekker vrij geleefd. Tuurlijk, het kan af en toe wel eens als een klap komen. En dat was het ook bij mij ook. Van, hé, ik moet nou inderdaad heel veel dingen rekening mee houden. Maar gezien de periode dat ik hulp had, werd er ook veel gezegd van, ja, maar er zijn zoveel dingen wat jij als iemand met autisme wel kan. Want nogmaals, ook dat is
die druk lag er niet echt
op. Nee, ook. Maar ook bijvoorbeeld met ADHD of dyslexie, bij iedereen werkt het ook wel eens anders. Dus er zijn heel veel mensen die ook sociaal gesloten zijn. Nou, ik toevallig helemaal niet, omdat ik dat gewoon vanuit nature uiteindelijk heb opgebouwd. Maar laat staan, al zou ik op mijn 8e al weten dat ik autisme had. Ja, wie weet wordt er zo behandeld, waardoor ik misschien minder sociaal zou zijn als nu. Dus daar kijk ik ook wel naar, ja.
Hey, en Esther, heb jij ook een soort hulp waar jij heel dankbaar voor bent op het moment?
Oh.
Of iets wat je echt heeft geholpen in het hele erachter komen dat je ADHD hebt en zo?
Ja, nou ja, wat me heeft geholpen, waar ik dankbaar voor ben, is denk ik gewoon mijn familie ook. Want eerst waren mijn ouders een beetje van ADHD. Maakt niet uit als je dat hebt of niet en het slaat nergens op, je hebt het vast niet.
Die herken ik heel erg.
Ja, maar toen uiteindelijk hoorden ze dat ik dat had. En toen zeiden ze, oh, ja nou, misschien hebben wij het ook wel. Dat verklaart wel wat. Van hoe de communicatie ook altijd thuis ging en hoe we met elkaar omgingen. De familie, hoe noem je dat ook weer? De familiedynamiek, zo.
Ja, in mijn familie gaan nu ook steeds meer mensen getest op ADHD. Ik kreeg ineens een appje van mijn nichtje laatst van... hey, ik hoorde dat jij ook het ging testen. En mijn broertje wil het nu ook laten testen. Het is echt een soort aaneenschakeling van mensen denken... oh, dat zit in de genen, right?
Ja. Trouwens, ik wilde ook nog even terugkomen op wat Jeroen zei. Jeroen zei iets over dat als je er bijvoorbeeld eerder achterkomt of eerder gediagnosticeerd bent op jonge leeftijd, dat heeft mijn zusje gehad.
Okay.
En van mij hadden ze nooit gedacht van, oh, je hebt ADHD, omdat ik heel rustig was. En je zag echt wel bij mijn zusje van, oh, dat past wel echt bij, haar gedrag past echt bij ADHD. En ook telkens met bijvoorbeeld, dan kwamen we samen naar dingen, dan moest Iris zeggen, mijn zusje zei, ja, ik heb ADHD, dus bij mij moet je een beetje opletten. Maar eigenlijk had ik precies hetzelfde gedrag. Maar bij mij ging ze er niet vanuit van, oh, dat ligt aan haar ADHD.
En nu ben je bijna 24. Zie je dan verschil tussen jou en je zusje?
Nou ja, ik kan nu ook juist weer van haar leren. Want zij heeft allemaal tips en tricks vroeger gekregen. En huiswerkbegeleiding dit, dat. En ik allemaal niet.
Ja, ik herken het heel erg, want mijn zus is ook op jongere leeftijd gediagnosticeerd met ADHD en dyslexie. Kwam ik laatst achter trouwens. Maar daarin is het ook heel... Ik had heel erg, althans mijn ouders hadden heel erg, dat ik niet zo erg was als mijn zus. Dus waren ze zo van, oh, ja, die heeft het vast niet. Want het is niet zo erg als je oudere zus. We moeten even terughaken op hulp.
Ja, ik wilde nog... Daarnaast nog eventjes terugkomen op, hebben jullie eigenlijk het geaccepteerd dat jullie hulp moesten zoeken of krijgen?
Ja, zoals ik al eerder zei, ik had daar best wel moeite mee. Omdat ik gewoon dacht, ik kan het gewoon zelf. Maar ja, toen ik het ging accepteren, dat was ook vooral rond mijn examens. Ik heb al mijn examens op de laptop gedaan. Voor alles heb ik een voorleesprogramma gebruikt. En ik merkte echt dat zoveel minder stress en druk op mij legt, dat ik echt dacht, damn, ik had het echt eerder moeten doen.
Ja, ik had ook echt veel sneller bijvoorbeeld mijn huisarts willen inschakelen van, hey, ik loop tegen bepaalde dingen aan. Maar ik dacht niet per se al snel op de middelbare of op de HBO, dacht ik niet aan ADHD. Ik dacht letterlijk dat dit mijn persoonlijkheidstrekjes waren.
Ja, ik had het ook ongeveer hetzelfde. Ik heb ook wel een tijd, tijdens ook dat ik beginbegeleiding had bij de BOBA, dat ik wel nog steeds de gedachte had van, ja, maar ik ben Jeroen, zonder een vorm van autisme. Omdat dat is al 18 jaar normaal gebleken bij mij. En nu zit er een labeltje achter. En uiteindelijk, ja, dan kom je wel achter dat, dat er toch dat je heel veel tegenaan loopt. En doordat je dan het ook in de samenleving of je buitenwereld aangeeft, dat je uiteindelijk toch, Jeroen, met een vorm van autisme bent. En dan, ja, dan merk je uiteindelijk toch wel door de maanden slash jaren heen van dat dit gewoon echt je persoonlijke eigenschappen zijn, ook al is het autisme, maar dat het gewoon bij je hoort.
Ja. Ik merk ook wel dat je door de diagnose heel erg merkt hoe goed je op je familie kan leunen. Althans, daar kwam ik heel erg achter.
Ja, had ik ook.
Ja, mijn ouders hebben echt al mijn verslagen doorgelezen. Ik woon nu op mezelf en ik heb nog steeds dat ik zo ben van, kun je alsjeblieft dit verslag doorlezen van 10 pagina's en een check op spelling? En als mijn moeder zei van, ja, ik maak er even tijd voor. En ik zo, oh, amazing.
Ja, mijn moeder zou me nog steeds willen helpen met mijn planning of zo. Dus ook al kan ik dat echt totaal niet. Maar ja.
Zullen we door?
We gaan lekker door. Uit het gesprekje kan je wel halen dat hulp krijgen voor iedereen heel anders is. Want ieder persoon met ADHD, autisme of dyslexie is ook anders. Een van de dingen die je kunt doen is hulp inschakelen bij hulporganisaties. Er zijn verschillende hulpinstanties die je kunnen helpen. Denk aan coachingspraktijken, psychologen of andere instanties die bijvoorbeeld diagnoses kunnen vaststellen. Maar wat kunnen deze instanties jou bieden en hoe haal je hier het meeste uit?
Wie hebben we aan de lijn vandaag?
Ja, we hebben wat rondgebeld en we gaan straks in gesprek met Marielle Post. Zij is levenscoach bij haar eigen coachingsbedrijf Arbeidspost. En we gaan er even bellen.
Met Marielle Post.
Hoi Marielle, je spreekt met Esther, Lieselot en Jeroen.
Hallo.
Hoi. Hi.
Hallo.
Hallo, welkom bij de podcast Breinsoep.
Dankjewel.
Nou, we hebben wat vragen voor jou bedacht. Kan je ons misschien ook eerst vertellen wat je werk precies inhoudt?
Ja, nou, zoals jullie al geïntroduceerd hebben, ben ik levenscoach. Ik coach mensen, volwassen mensen, met een normale tot hoge intelligentie. En wat ik letterlijk doe, is bij mensen thuiskomen over het algemeen. En in gesprek kijken we naar, nou ja, wat er zoal op iemands pad komt, waar misschien oplossingen voor nodig zijn of waarover gesproken moet worden. En eventueel ook dingen gedaan kunnen worden, dus ook praktisch.
Ja, en is er daarnaast dan ook nog een algemeen doel voor u als coach?
De meeste mensen die bij mij komen, die zijn op dat moment hoog in hun stress. Want er speelt van alles, er gaan dingen mis. Het is moeilijk om een studie af te ronden. Er zijn problemen op het werk. Er zijn problemen om in het dagelijks leven alles op een rijtje te krijgen. Dus eigenlijk is mijn eerste doel om te zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen dat het goed komt.
Ja.
Dat het ook goed kan gaan.
Mm-hmm.
En dat je daarvoor eigenlijk inderdaad door middel van overzicht en op alle gebieden waar je tegen dingen aanloopt, dat stap voor stap oppakken, zodat er rust komt. En eigenlijk is dan het idee dat vanuit rust, eigenlijk stabiliteit, je ook weer stappen verder kunt zetten. En dat vind ik het mooiste.
Ja.
Als we daar komen, dat ik ook echt zie dat mensen weer energie krijgen om dingen op te pakken. Of een stapje verder richting wensen of dromen te zetten. Ja. En natuurlijk loopt dat niet in een steile lijn omhoog over het algemeen. Het gaat een beetje met vallen en opstaan.
Ja.
En daarom ben ik ook blij met zeg maar de vorm die levenscoaching heet. Omdat ik ook gemerkt heb dat mensen er juist wat aan hebben als je wat langer betrokken kan blijven. Dus echt een paar keer ook die bergen en dalen kan meemaken van iemand. En ook in verschillende levensfases. Want het werkende leven verwacht net weer iets anders van je dan een studentenleven.
Ja, precies.
En andersom ook. Zelf verwacht je ook dat er dingen anders gaan op een gegeven moment.
En krijgen ze dan ook opdrachten mee?
In principe niet. Ik heb ervaren dat voor heel veel mensen, ook al is daar altijd goede wil en intentie, huiswerkopdrachten eigenlijk lastig zijn.
Ja, dat herken ik ook wel.
Ja, en dan word je eigenlijk alleen maar gefrustreerd.
Ja.
Dus alles wat haalbaar is, is natuurlijk mooi meegenomen als je dat lukt tussen de afspraken door. Maar ik vind dat daar geen druk op moet liggen. Mm-hmm. Dus of er worden wel wat dingen besproken van, nou oké, doe je dat of dat deze week. En dan zeg ik van, nou, mocht het nou niet gelukt zijn, weet dan dat we de volgende week op terugkomen en dat we het eventueel samen kunnen doen.
Oh ja.
En wat kan alsnog dan de persoon zelf doen?
Nou, stel het gaat bijvoorbeeld over je weekplanning. Dat je verschillende activiteiten heb je natuurlijk. Je hebt je huishouden, je hebt je studie, je wil sociale contacten, je wil sporten. Er komt in een week al heel veel op je af. Maar je wil wel dat je bijvoorbeeld bij je studie genoeg aandacht hebt en daar je opdrachten voor kunt uitvoeren. Dan kunnen we daar naar kijken van, nou, hoe verdeel je dat in de week en wanneer zitten de momenten dat je kan ontspannen, zodat je daarna weer kan focussen op je studie. Nou, dat bijhouden en bijvoorbeeld ook niet alleen maar plannen, maar ook op die manier proberen te doen. Mm-hmm. Dat vaak al heel, ben je al een heel eind.
Is dat ook een soort van medicijn voor mensen met bijvoorbeeld ADHD of autisme spectrumstoornis, als ik het goed zeg? Is dat een soort medicijn, een soort van dingen doen? Medicijn.
Medicijn zit. Ja, nou ja, toevallig had ik het er vandaag nog over. Dat je het wel zo zou kunnen zien. Kijk, als je het medicijn zit hem dan in van als je merkt dat je bijvoorbeeld de ene raakt paniekerig, de andere raakt overprikkeld, een volgende raakt die trekt zich terug. Dat zijn vaak. Onderliggend zit daar ook vaak een probleem van het overzicht kwijt zijn geraakt. Dus dan is eigenlijk het maken van een planning en het er weer op een rijtje zetten van wat komt er allemaal op me af en wat is eigenlijk belangrijk en hoe wil ik het? He, wil ik eigen regie houden over mijn leven? Dan moet ik ook zorgen dat ik genoeg ontspan bijvoorbeeld. Mm-hmm. En wat is dan voor mij ontspanning? Dat ziet er waarschijnlijk anders uit dan voor jou. Dus dat goed van jezelf leren eigenlijk. En ook zelf of met hulp van bijvoorbeeld de levenscoach ontdekken van, hey, dit is wat ik nu nodig heb. Want ik ben in de war geraakt, dus ik moet weer opnieuw de dingen op een rijtje zetten. Dat is dan eigenlijk het medicijn.
Ja.
En wat is eigenlijk, om hem mooi af te sluiten, de belangrijkste tip die u eigenlijk wel iedereen meegeeft?
Iedereen verdient een coach.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Dat is een mooie, zeker. Dan denk ik dat wij met z'n drieën u ontzettend willen bedanken voor dit telefoongesprekje.
Dankjewel.
En dan wens ik u in ieder geval nog een fijne dag nog verder. En bedankt nogmaals.
Nou, leuk, ja.
Yes.
Nou, heel veel succes met jullie podcast verder.
Nou, heel erg bedankt voor
je tijd. Hartstikke bedankt.
Dankjewel. Oké.
Tot ziens.
Doei. Ik denk ook dat ik een coach nodig heb, jongens.
Ja.
Maar het helpt echt.
Ze zei, iedereen heeft een coach nodig. Of iedereen moet dit of zo. Ik zei, ja.
Eigenlijk
mag ik jou bellen.
Ja. Geef me je nummer.
Ja, precies.
Nee, maar wat je zegt, iedereen misschien in de familie die je hebt, heeft misschien ook hetzelfde. Hè? Ik bedoel, ik hoor van jullie dat beide zusjes hetzelfde hebben als wat jullie hebben.
Ja,
nou, wie weet, binnen mijn familie zijn er ook 6 of zo die autisme hebben. Dus wie weet hebben die ook allemaal gewoon een keertje een coach nodig, toch?
100%.
Ja,
ja, maar ik heb niet per se. Ja, ik loop dus bij een. Hoe noem je dit? God. Als je bij de huisarts
mag je daarmee lopen? God?
Nee, bij de praktijkondersteuner. En die ondersteunt je ook in bepaalde dingetjes of iets meer overzicht krijgen. Maar dat is iets meer mentaal. Dat is iets minder van de coaching wat Mariella heeft uitgelegd. Maar goed.
Ja, ik denk dat iedereen gewoon moet uitzoeken wat voor hun het beste werkt. Want sommige mensen zoeken iemand die hun door een heel levenstraject heen brengt. En iemand anders zoekt gewoon wat tips en tricks.
Maar ja, ze moeten wel weten dat het er is. En het is er, jongens. Maak er ook gewoon gebruik van.
Ja. Nou, de aflevering die loopt natuurlijk alweer tot zijn eind. En zoals jullie net horen, waar we het net over hebben gehad, je staat er echt niet alleen voor. Er zijn tal van hulpinstanties waar je terecht kan. Dit zijn niet alleen de hulpinstanties, maar binnen je sociale kringen kun je dus ook om hulp of begeleiding vragen. Als je hulp zoekt en je weet niet waar je moet zoeken, neem dan allereerst contact op met je huisarts. Die kan jou helpen met het vinden van geschikte hulpinstanties die passen bij jouw hulpvragen.
Yes, nou dan was het alweer, denk ik, hè mensen? Kom.
Ja.
Hey.
Woe. Lekker soepel ging die.
Ja. Yeah.
Gaan we lekker naar afsluiten nu? Echt helemaal afsluiten?
Ja, doe maar afsluiten, ja.
Yes.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoogsensitiviteit met een special guest. Hoe ga je dan om met school en je sociale leven? En hoe is de weg geweest in het vinden van hulp en acceptatie? Dit was Breinsoep, een podcast door Esther Penning de Vries, Jeroen de Recht en Lieselot Pol. Tot de volgende keer!